NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Schrijver Thomas van Aalten blijft deze week laat op om de dag uit te luiden met een verhaal. Dat hoort u na ene. Dan ook de Dead Society. Verhalen over de begraafplaats Soestbergen, waar onder meer de resten liggen van ontwerper Rietveld. En natuurlijk van heel veel anderen. Komend uur Sven Vigé. Met zijn band maakte hij onder de naam Sven Hammond vele rondjes door ons land, langs clubs en festivals en andere gelegenheden. Sven Hammond Soul heette de band aanvankelijk, maar inmiddels is de soul uit de naam verwijderd, want het is breder geworden. Rock, jazz, funk, pop, het kan allemaal. Er kwamen blazers bij, die vertrokken ook weer. Zangers, zangeressen. Alles kwam, alles ging, alleen maar wanneer de muziek erom vroeg. En de basis blijft het Hammond orgel. Je zou maar elke avond zo'n Hammond orgel het podium op moeten tillen. Die dingen zijn niet te tillen. 200 kilo kunnen ze worden. Kun je toch beter blokfluit spelen? Al vind ik dat persoonlijk niet zo mooi klinken, maar het spaart tenminste je rug. Sven Vigé, geboren in 1975, groeide op in en rond Den Haag. Speelde eerst bij anderen, bij Anouk onder meer. Hij is ook nog producer voor andere artiesten, want hij heeft een eigen studio en die staat weer in Delft. Sven, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Wat weegt zo'n ding nou eigenlijk?
Ja, dat hangt er een beetje van af, maar met... het hangt een beetje van het type af, maar zeg maar een echt gewoon groot B3 Hammond orgel. Dat is wat mensen misschien wel kennen met die gedraaide pootjes. Zo'n grote houten kast met de toetsenwerk erin, gedraaide pootjes eronder. Dat weegt denk ik een kilootje met kist erbij. Dat is wel 110, 120 zo denk ik ongeveer.
Maar als je het mooi wil maken, heb je ook nog zo'n ronddraaiende box erbij. Zo.
Die heb je er ook nog bij. Dat zal denk ik een kilootje van 80 wegen.
Maar die hoeft niet in één keer te tillen.
Nee, je kan ze die los van elkaar tillen. Maar je moet het wel meezeulen. Ik heb zelf een wat moderne Hammond orgel. Ze maken tegenwoordig ook weer hele gave nieuwe. En daar heb ik nu het laatste model van. En dat is eigenlijk weer dat. Het ziet er hetzelfde uit als die oude, maar dat zit in losse tassen. Dat kan je zeg maar gewoon in je gezinsauto meenemen. Die Leslie nog steeds niet. Ik heb nog wel een ouderwetse Leslie. Die in een grote kist zit. Die altijd met veel gezucht en gesteun van iedereen het podium opgetild moet worden. Maar ik heb mijn rug op een gegeven moment ook wel moeten sparen. Want ik ben wel een aantal keer bij de kliniek langs geweest.
Heb je rodies of hoe doe je dat?
Ja.
Mensen die dat voor jou doen.
Nou ja ik help natuurlijk zelf ook wel mee gewoon. Maar we hebben een crew, met een tourmanager en een roadie en een front of house. En iedereen helpt mee. En zeker, vooral als we in het buitenland zijn, dan zijn we toch wat meer op elkaar aangewezen. Want dan hebben we niet genoeg geld om ook nog een roadie mee te nemen. Dus dan is het gewoon iedereen schouders eronder. En jongens, tillen, daar gaat hij weer.
Maar laten we niet meteen gaan klagen. Laten we het eerst hebben over de schoonheid van het instrument. Jimmy Smith. Veel mensen zullen dat wel kennen. Dat is misschien wel de koning van het instrument als het gaat over de jazzmuziek althans. Klein fragmentje, want als mensen dat horen, dan denken ze, oh ja, dit heb ik wel eens gehoord.
Ja. Hij is echt wel de grondlegger van die Hammond sound geweest. Hij heeft dat orgel echt op de kaart gezet. Dat was er natuurlijk al.
Maar dit is ook lekker, toch? Iemand zo speelt.
Onwijs lekker. Onwijs lekker. Zijn timing ook. En die sound.
Back at the Chicken Shack.
Ja.
Maar een hele andere hoek. En dit zullen nog meer mensen kennen. Dat is natuurlijk als het de rockkant op gaat. Deep Purple.
John Lord is echt een ongelooflijk veelzijdig muzikant. Een hele gave organist. Ik heb het geluk gehad dat ik heb afgelopen paar jaar een paar keer in Engeland concerten gedaan. En dan hadden we een rental B3. En die werd geleverd door de man die dat ook voor John Lord deed. En dat was het orgel wat hij helemaal op John Lord had afgetuned. Hij kende John Lord ook heel goed. Hij was eigenlijk zijn vaste backliner. En die man die ging kreeg helemaal tranen in zijn ogen als hij over John Lord ging praten. En die zag mij spelen en die was echt heel... Hij zei, nou, ja, iemand als jij mag echt op dit orgel spelen. Dat weet je wel, dat vind ik echt gaaf. En hij vertelde dat een heel apparaat erbij, nog een soort preamp die speciaal voor John Lord had ontwikkeld. Want misschien niet veel mensen weten, maar John Lord heeft eigenlijk is een van de eerste, zo niet misschien de eerste geweest, die de crossover heeft gemaakt tussen met klassiek en met rock. Hij heeft een symfonie geschreven in 1969. En dat is uitgevoerd Deep Purple met het London Symphony Orchestra. Dat is waanzinnig. Dat is heel gaaf. En dat heeft John Lord geschreven, dat stuk. Dat is toen verloren gegaan. Dat is door een Nederlandse muzikoloog is dat helemaal opnieuw uitgeschreven. Want de partituren die zijn. Het is dus uitgevoerd in 1969. Je kan het terugvinden op YouTube. Dus er is ook op plaat gezet. Vervolgens een aantal jaar is niks mee gebeurd. En die papieren, die partituren, dat hele arrangement, alles kwijtgeraakt. John, hij was het kwijt. Dus het is opnieuw uitgeschreven. En in de jaren, volgens mij eind jaren 90 en 2000 nog een aantal keer uitgevoerd. Met verschillende orkesten door John Lord. En die man die dus dat Hammond leverde, die had daarvoor een speciaal een preamp ontworpen. Zodat, want je wil dat orgel heel erg hard. Je wil dat dat scheurt. Dat dat echt die rock sound geeft, weet je wel. Maar als je met een orkest speelt. En je gaat zo ontzettend hard. Dat levert allerlei problemen op. Met
want dan komt de rest er niet bovenuit.
Nee, je zit met akoestische instrumenten. En dat wordt heel lastig. Dus hij had die preamp bedacht. Zodat hij hem heel veel drive kon geven. Van tevoren. Maar dan uiteindelijk toch weer omlaag kon halen. Zodat hij met een zacht volume toch een heel vies geluid kon maken.
Het mooie aan de Hammond is dat je ermee kan ronken, scheuren. Je kan ermee zingen. Het kan heel zacht klinken. Het kan hard klinken. Er zit een soort beat in. Je hoeft eigenlijk, als je het een beetje handig doet, geen eens de bas meer door iemand anders te laten spelen. Want dat zit er ook allemaal in. Ja. Terwijl je er ook heel hoog in kunt gaan. Je kunt er eigenlijk van alles mee. Wat is voor jou de magie van het instrument?
Nou ja, dat wel. Dat je dus inderdaad echt. Je kan met een heel L toontje beginnen. Dan kan je langzaam bouwen. Je kan bijvoorbeeld, door met die Leslie, die kan je ook dynamisch gebruiken. Dus die kan je stilzetten. Bijvoorbeeld dat het, normaal een Leslie speaker, het unieke aan een Leslie is dat die draait rond. En die draait meestal op twee snelheden, langzaam of snel. Maar je kan hem ook nog vaak stilzetten. Dus dan heb je gewoon een soort statische toon. Dat is niet dat typisch een beetje zwevende geluid wat mensen kennen van het Hammond. Dat is meer een soort van, eigenlijk Green Onions.
Booker T en de MG's.
Booker T en de MG's. Dat is de Hammond, de Leslie stil. En dan gewoon puur het Hammond. Volgens mij is dat een A100. En dat is zelfs niet eens met een Leslie, maar gewoon de speakers van de A100. Wat hetzelfde is als een B3, alleen het heeft speakers in zijn kast. Dus die is nog zwaarder dan een B3.
Ik praat echt met een kenner nu.
Ja.
Uiteraard.
Ja. Maar dat is zo gaaf. Dus als je bijvoorbeeld, als je voor een publiek zit en je neemt de tijd en iedereen die luistert en je gaat van zacht hoog en je bouwt het steeds maar uit en hij draait langzaam en dan op een gegeven moment. Of hij staat stil en op een gegeven moment ga je hem langzaam laten draaien. Dan gaat er wat gebeuren in het stereo. Dan gaat het geluid ronddraaien en dan steeds maar aanzwellen. En dan snel laten draaien. Dan zie je iedereen helemaal. Dat heeft zo'n effect op mensen. Dat is echt gaaf.
Booker T en de MG's, Green Onions.
Bruggetje, toch?
Ja, nu heeft ze.
Alsof ik het wist.
Die kent iedereen natuurlijk.
Ja, natuurlijk.
Wanneer leerde jij de Hammond kennen? Want je zat volgens mij al op het conservatorium toen je voor het eerst Hammond ging spelen. Klopt dat?
Ja, zo ongeveer zo rond die tijd. Ja,
wat kwam je op het conservatorium doen? Met welk instrument
piano.
Had je ingeschreven?
Ja.
Gewoon nog piano?
Ja, piano. Ik ben eigenlijk pianist. En dat is ook nog steeds wel het instrument dat ik dagelijks bespeel. Het is echt wel mijn eerste liefde. Maar toen ik op een gegeven moment. Ik werd door mijn huidige studiocompagnon, Roland Dirksen, destijds gevraagd voor zijn funkband. En hij zei toen de grappige woorden. Hij zei, joh, laat die strijkplank maar thuis. Want in Den Haag natuurlijk. Laat die strijkplank maar thuis, want we hebben een Hammond-orgel. Nou.
En jij durft er wat aan?
Is goed. Ja, ik had er wel eens van gehoord, maar ik had er nog nooit op gespeeld of iets. En toen kwam ik in die oefenruimte, ging ik erachter zitten. En die Leslie zo achter me, zo'n groot ding, dat orgel. En je zet hem aan en je gaat spelen. En je gaat die Leslie inderdaad op langzaam snel zien. Je gaat gas geven, hard. En nou, ik werd er gewoon door gegrepen. Ik vond het zo'n gaaf geluid dat ik inderdaad dat strijkplankje lekker thuis heb gelaten. En dat Hammond werd toen eigenlijk een vast onderdeel van mijn setup. Dus ik had een Fender Rhodes. Ik had een synthesizer waar ik piano dingen mee deed. En dan het Hammond. En zo heb ik de eerste, zeg maar, 10 jaar van... Ik heb gewoon conservatorium bleef ik piano doen. Dat was natuurlijk mijn hoofdvak. Daarom kan ik ook geen bas spelen op het Hammond.
Want dat doe je met je pedalen, normaal gesproken.
Ja, maar kan niet. Kijk, tuurlijk, ik kan ook pedalen indrukken. En natuurlijk weet wel wat waar zit. Maar ik heb die behendigheid niet, omdat ik daar nooit echt op geoefend heb.
Vandaar dat jullie een bassist hebben. Ja. Want meestal is de formatie met een Hammond-orgel, althans in de jazz en in de popmuziek, dat is een drummer, een gitarist en een Hammond.
Ja.
En dan als een trio instrumentale muziek.
Ja, maar dan vind ik toch... bijvoorbeeld waar ik dan... Wat voor mij heel erg een connectie was, toen ik voor het eerst zag dat het Hammond gaat zitten, was bijvoorbeeld Pink Floyd. Die natuurlijk wel gewoon een bassist hebben. Waar dat Hammond een onderdeel was van het geluid. En wat je op een bas kan en de sound van een bas, dat kan je niet helemaal uit een Hammond halen. Dat is fysiek onmogelijk. Je kan bepaalde... Wat een bassist kan, dat kan alleen een bassist. Dat kan je niet met je voet. Je kan er heel dichtbij komen, weet je wel. Je kan er aardig. En sommigen zijn er heel handig mee, weet je wel. Maar ja, zeker als je ook wat funkier wil gaan spelen. En je krijgt een baslijn met syncope. Dus, want in de jazz natuurlijk, Jimmy Smith, die bas doet doem, 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 doem. Dus doet hak, teen, hak, teen. Dus je gaat gewoon, je zoeft gewoon over die, weet je wat. Dus, en dat blijft hij altijd doem, doem. Maar als je gewoon boem, 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 boem. En je wilt daar overheen weer gaan improviseren. En er nog akkoorden. En dat allemaal, dat wordt op een gegeven moment wel een...
Ja, dan moet je een soort duizendpoot zijn met een waanzinnige motoriek.
Ja, en heel veel tijd hebben om verschrikkelijk veel te oefenen voordat het een beetje ergens op lijkt. En terwijl je op een bas gewoon... Ja, dan kan je... Ja, dingen die je gewoon... Dat ga je met je voet. Dus ik dacht van nou... Doe mij maar een lekkere bassist, dan kan ik lekker akkoorden en dan gewoon lekker soleren. En dan kan ik lekker in de muziek leunen en ook meer genieten.
Sven Hammond Sol aanvankelijk begon wel zo, in exact die formatie. Gitaar, drum, Hammond.
Bas. Ja, en bas.
En bas. Ja. En langzaamaan groeide het met de muziek mee. En er kwamen blazers bij, er kwamen zangers, er kwam een zangeres. Ja. Er gingen ook weer mensen weg. De blazerssectie is weer verdwenen. Een nieuwe zanger inmiddels.
Ja. Ja.
Allemaal met de muziek mee gegroeid. Een heel organisch project eigenlijk.
Ja, nee, we hadden het er net al even over. Hè? Dus dat je, als je een trio of een kwartet bent... En je hebt dus voornamelijk Hammond en gitaarsolo's op een gegeven moment... dat je toch denkt van, nou, eens een keer een kick-trompet solo.
Het wordt blazers. Een beetje saai.
Ja, en blazers geven extra kleur. En ik dacht ook van, ja, weet je... Het is natuurlijk allemaal wel leuk, zo'n Hammond. Maar hoe kom je ooit eens een keertje op de radio met een Hammond? Dan moet je toch wel een liedje hebben met wat zang erop. Want ja, de tijd dat Green Onions was natuurlijk echt een soort wereldhit. Dat was dan de tijd dat er nog eens instrumentale nummers hits werden. Maar volgens mij is de laatste instrumentale wereldhit onze eigen Kenny Dulfer geweest met Dave Stewart. Op.
Hoe heet dat? Lily Was Here, geloof ik.
Lily Was Here, ja. Ik dacht van, nou, weet je... En ik hou ook van zang. En ik vind het ook echt leuk om met zangers te werken. Dat maakt het voor mij wel completer. Want er wordt ook een verhaal verteld. Dus ik vond het en ik nog steeds echt leuk om beide te doen. Dus instrumentaal, solo's en zang die ook een verhaal vertelt.
Maar toen hadden jullie al een hele goede naam in het circuit inmiddels. Onder de naam Sven Hammond. Heb je wel eens gedacht van, god, die naam... Dekt de lading niet meer of niet meer afdoende?
Ja, zeker. We hebben best wel af en toe... Die naam heb ik eigenlijk een beetje verzonnen in een soort van... Zo weet je van... Ach, what's in a name? Ik heet Sven, ik speel op het Hammond. Weet je, maak soulmuziek.
We zijn er.
Sven Hammond Soul, we zijn er, boom.
Kees Gitaar had het ook kunnen heten.
Ja, maar dat is natuurlijk een beetje een domme naam. Eigenlijk als ik na de hand overdenk... Ja, is misschien een beetje lullig om te zeggen. Maar ik dacht van... Zeker met die soul dacht ik van... Nou, binden we onszelf wel heel erg vast. En ja, op een gegeven moment... Natuurlijk hebben we hebben daar best wel ook discussies over gehad. Van ja, zullen we die naam veranderen? Maar ja, op een gegeven moment heb je al... toch al wat platen uitgebracht met die naam. En wat opgebouwd. trek je publiek, speel je festivals en dan een naam helemaal veranderen. Ja, waarom zou je dat eigenlijk dan nog doen? En dan...
Marketingwijs lijkt me dat een heel slecht idee.
Ja, niemand vindt je aan je oudere albums meer terug. Dan begraaf je eigenlijk alles wat je hebt gedaan. En het is maar een naam inderdaad, weet je wel.
Zullen we gaan luisteren naar een stuk van het meest recente album?
Ja.
En dit nummer heet Choosy Lover.
Ja.
Choosy Lover van Sven Hammond. En Sven Vigé, naamgever van de band, zit tegenover me. Je vertelde net al iets over de totstandkoming van de groep. De zang die kwam erbij en de toetsen blijven leidend, maar de blazers erbij. Het hele pakket, kortom. Je vertelde ook dat je vrij laat in je ontwikkelingsproces al op het conservatorium pas de Hammond ontdekte. Hoe kwam de piano eigenlijk in je bestaan?
Die is er echt van jongs af aan ingegoten, zeg maar. Mijn opa die speelde piano heel goed. Echt, die kon echt improviseren. Die hoorde iets op radio, boem, speelde het na. En hij speelde een beetje in de Errol Garner-stijl. Weet je, die stride piano. Met je linker, toen, chip, toen, chip.
Van die wat ouderwetse jazz.
Ouderwetse jazz, ja. 30s, 40s jazz.
Earl Hines, dat werk.
Earl Hines, ja.
Beetje muziek, die, het heeft iets sufs en ook iets moois.
Ja,
Je denkt een beetje aan Brill Cream en gewatergolfd haar.
Ik vind het geweldig. Ja,
ik hou er ook van.
Ja, het creëert een hele sfeer. En nou, in ieder geval, hij zat dus te spelen. Ik weet echt nog als heel klein minneke dat ik dacht van dat ik alleen maar iets van wauw. En dat daarna vrij snel, toen ik ietsje ouder was, misschien 4, 5, ik dacht van dit wil ik ook kunnen gewoon. Hoe gaaf is dit? Hij was best virtuoos. Hij kon echt. Het heeft me echt lang gekocht. Echt jaren oefenen gekost voordat ik een beetje in de buurt kon komen, zeg maar, van wat hij kon. Dat was echt gaaf. Hij had echt muzikant kunnen worden, maar ja, dat was ik not done in die tijd.
De opa was de bron naar de piano. Heeft hij jou ook gestimuleerd? Heeft hij ook gezegd, doe dat maar, of wil jij het niet eens proberen?
Nee, Nee, niet echt. Hij heeft me gewoon aangezet door lekker te spelen en te zingen. En ons te laten dansen door de kamer. En gewoon de stijl die hij speelde. Ik vond het zo gaaf. Hij heeft dat vlammetje aangewakkerd. Maar zonder de echt een vuurtje bij te houden, zeg maar.
Zonder pook.
Ja, zonder pook. Ja, dus hij heeft het vuurtje er wel bij gehouden, maar hij hoeft niet hoeven te poken.
Hij had een ijzerhandel.
Ja. Ja.
Wat was dat voor bedrijf?
Hij was, ik denk misschien diep in zijn hart dat hij wel best wel een muzikant had willen worden. Maar ja, dat was natuurlijk in de 30, 40 jaren van de vorige eeuw natuurlijk niet. In het oosten van het land zeker denk ik niet echt iets wat een voor de hand liggende keuze was. Ook qua financiële zekerheid natuurlijk. Het is dus nu al geen sinecure laat staan toen, weet je wel. Hij nam de zaak van zijn schoonvader over. En dat was een kruidenierswinkel. Dat heeft hij uitgebouwd tot een ijzerwarenhandel na de oorlog. Samen met zijn schoonbroer.
Kom jij daar ook?
Ja, er was kinderen. We hadden natuurlijk heel veel rondgelopen. Ze hadden een magazijn en dan mochten wij klusjes doen. En mochten we schroefjes uitzoeken. En dan lieten ze ons maar gewoon bergen schroefjes uitzoeken. Dan waren we zoet, weet je wel. Maar dat was ontzettend leuk. Ja, ik vond dat heel gaaf. Ook als kind, dat die... Zo'n bedrijf was aan het bussen. Jongens die allemaal spullen. En dan worden dan vrachtwagens werden geladen. En die werden naar aannemers in de buurt werden die gebracht. Met dakramen en vloeren. En weet ik veel wat allemaal. Bouwmaterialen, ja.
Klinkt als een lekker ruwe omgeving om in te, ja, te spelen.
Ja, dat was. Maar mijn opa was echt zo'n... was echt een natuurlijke charmeur. Lieve charmeur. Geen player, maar echt een lieve man. Die, als hij binnenkwam, iedereen kende hem, iedereen mocht hem. En als er ergens een piano stond, dan binnen de kortste keren ging hij zitten, ging hij spelen. Ja, dan kwam de bier uit de tap en dan ging hij spelen. En dan werd er op een gegeven moment nog eens over een deal gepraat. En dan dat hielp hem ook wel mee in zijn ondernemen, denk ik. Die piano.
Dat ondernemende, dat heb jij ook wel van je opa.
Ja, dat heeft hij zeker ook aangezet, ja. Ja.
Dat komt ook van hem, zo zie je dat.
Nou ja je ziet iemand best wel succesvol daarin zijn. En dan zie je ook van, oh wauw, daar heb ik toch ook van mogen profiteren. Klinkt niet leuk, maar ja, ik heb er toch ook van geprofiteerd in mijn jeugd. En hij heeft ons echt wel veel meegegeven, letterlijk en figuurlijk, weet je wel. Dus... Dat is een blessing, maar daardoor heb je zelf ook zoiets van... nou, dit is niet een gratis cadeau, maar ik wil ook wat neerzetten, weet je wel. Het heeft mij ook aangezet en gestimuleerd om zelf ook inderdaad te ondernemen. En daarnaast, ja, als je in de muziek wil overleven, dan moet je natuurlijk wel.
Want een band bij elkaar houden, en zeker zo'n project als Sven Hammett, dat is een vorm van ondernemen. Jij moet mensen bij elkaar zoeken, jij moet ze benaderen.
Ja, en enthousiast houden.
Enthousiast houden, ook een beetje zorgen dat de boel blijft lopen en dat allerlei dingen geregeld zijn.
Ja.
Je hebt ook een studio waar anderen weer komen opnemen. Je organiseert ook bedrijfsevenementen of bedrijfsuitjes daar.
Ja, doen we ook. Ja, kunnen mensen gewoon met een groep kunnen ze een nummer komen zingen. Dat hadden we al bedacht toen we het bedrijfsplan schreven van de studio. Toen dacht ik van ja, we moeten ook iets, weet je wel, het is misschien wel een beetje een commercieel dingetje. Maar ja, het is wel iets wat leuk is voor mensen. Hè, en wat voor ons natuurlijk ook qua business gewoon handig is. Want ja, als je met iemand een hele plaat moet opnemen, dat is heel veel werk. Maar als er zo'n groep even binnenkomt, die komen met z'n allen een hitnummer inzingen. Die hebben een middag super veel lol. En voor ons is het ook leuk. Maar dan merk
je... Maar dat is dan het hele personeel van de plaatselijke drogist die met voor zichzelf een liedje opnemen.
Ja, dat soort dingen. Letterlijk de drogist hebben we ook gehad, inderdaad.
Echt waar? Ja, en zingen ze dan ook over shampoo of valt het nog van mij?
Nee, dat valt van mij. Dat valt van mij. Maar weet je, kijk... Je kan niet altijd alleen maar de cultureel hoogdravende dingen doen, zeg maar. Dat zou je misschien wel willen. Maar ja, je moet toch ook zorgen dat er een soort stroom in zit. En dat je... Ja, verschillende soort klussen aanpakte eigenlijk. Ik ben nooit vies geweest van commercie.
In deze wereld zou je honger lijden als je dat wel was, vrees ik.
Ja, en...
Ik vind het wel vaak een beetje goor, hoor, commercie, maar je ontkomt er niet aan.
Nee, maar aan de andere kant, wat ook wel grappig is dat je, weet je, ik heb op de vrije school gezeten. We hadden VPRO-gids.
Je vader was journalist, moeder lerares.
Moeder lerares. Commercie is er bij mij niet ingevreven. Nee, dat wel opa wel natuurlijk, want die wist wel hoe commercie werkte. Maar ik ben wel opgevoed met kunst eerst. En dat is ook wel echt waar mijn hart ligt. Maar ik denk aan de andere kant ook van ja, waarom moet je je schamen voor iets commercieels? Weet je, kom er gewoon voor uit. Want het is gewoon eigenlijk, als je het dan eenmaal doet, want het grappige is, mijn compagnon en ik hadden samen eigenlijk altijd wel een beetje, dan moeten we weer met de kruiden hier, ik wil gewoon met een orkest op een mooi podium staan, weet je wel, met een zaal die stil is en luistert naar de prachtige muziek die we maken. Ja, dream on, weet je wel. Kom op, huppakee. We gaan nou feest maken met de drogist. En dat is ook leuk. En het grappige is dat je dan inderdaad zie je er een beetje tegenop. Maar dan uiteindelijk ben je met die mensen bezig. En dan zie je ze aan het einde van die sessie, van een paar uur, zie je ze helemaal vrolijk. En echt helemaal als een soort team en family zie je ze naar buiten komen. En dan elke keer weer zaten wij daarna. Was leuk, hè? Ja, was leuk. Het was gewoon leuk. Dus ja.
Nou, dan is het prima.
Ja, het is ook echt gewoon, denk ik, hoe je er zelf in staat. En ik vind het moet leidend zijn van, ik vind het leuk. Ik vind het leuk wat je doet.
Ik ben ook wel eens van een snabbel teruggekomen met mijn stuur tussen mijn tanden.
Ik ook,
en ja. Ik dacht, dan ga ik dit maar niet meer doen, nee. Geloof ik.
Nee, ik ook. Dat is bijvoorbeeld als je inderdaad echt als muzikaal behang wordt neergezet. En er is echt niemand in geïnteresseerd. En je zit weer op de terugweg. En om 's nachts om 2 uur. En je denkt, nou ja, weet je wel. Dan vind ik, dan zit ik veel liever met de plaatselijke apotheek. Die helemaal een leuke middag hebben. Weet je, maar het hoort erbij. En het leert je ook wel relativeren als kunstenaar. Omdat je natuurlijk... Je krijgt mee tijdens je opleiding en ook in je jeugd en ook op je school van dat je moet uniek zijn en bijzonder en weet je, het moet verantwoord, weet je, het moet een kunstgehalte hebben, weet je wel, maar waarom moet dat altijd?
Ook wel eens lekker als het gewoon functioneel is.
Ja.
Als je daar gewoon bent om mensen te amuseren of om mensen een leuke middag te bezorgen of wat dan ook, en als het niet zo verheven is.
Maar precies, en dat is dus wat je op een gegeven moment ontdekt. Of tenminste, wat ik op een gegeven moment bedacht van... Dude, weet je wel. Je moet even gaan bedenken dat jouw functie vanavond is precies dezelfde als die van de barman en die van die meneer die aan de deur staat en die jongen die hier de boel produceert. Whatever. We zijn met z'n allen bezig nu om de mensen die hier komen op dit evenement, of nou een commercieel evenement is, of een artistiek festival, om die een leuke avond te bezorgen. En dat is allemaal, wij zijn allemaal gelijken daarin. We zijn allemaal, in dienst van het publiek.
Een dienende rol en niet altijd de grote artiest zijn.
Meneer de artiest uithangen, ja.
Je noemt Earl Hines en Errol Gardner, de muziek van je opa. Wat was de muziek die je zelf luisterde? Wat draaiden jullie thuis en wat was de muziek die jou inspireerde? Je noemde net al Deep Purple.
Ja, dat was iets later. Pink Floyd heb ik heel veel naar geluisterd. Ik ben door allerlei fases heen gegaan. Ik had op een gegeven moment wel Elvis.
Elvis?
Ja, Elvis was echt... Dat kwam via mijn oma. En toen...
Voor mij hoort Elvis op de een of andere manier, dit slaat nergens op, bij Den Haag.
Ja?
Dat is een persoonlijke associatie.
Echt waar?
Maar ik heb altijd... Omdat er altijd een soort... soort jaren 50 rock'n'roll scene was. Met de Indo's die altijd maar bleven rocken. En met veel van die mannen die van jukeboxen hielden.
Elvis winkt zo ongelooflijk. Dat is zo goed. En ja, ik werd daar heel erg door gegrepen als kind door die swing. En dat van daaruit ben ik ook in allerlei andere blues gaan duiken. En allerlei bluespianisten, gitaristen, ook Muddy Waters, B.B. King. Daar zaten we met Lego te spelen. Dan had ik alleen maar B.B. King platen op. En Muddy Waters en dan Elvis, weet je wel. En van die snelle dingen, weet je wel. Chill House Rock en zo. Vond ik helemaal gaaf. Heb ik echt een hele periode gehad. Toen ben ik ook weer in de jazz gedoken. Charlie Parker, Coltrane, Keith Jarrett. Helemaal grijs gedraaid. Köln Concert. Daar kwam mijn vader mee aan zitten.
Heel eclectisch, alle kanten op.
Ja, ik heb een hele brede smaak. Ik hou ook echt heel erg van klassieke muziek.
En alles komt terug in jouw werk. Rock, pop, soul.
Ja.
En dan weer klassiek.
Ja. Ja. Dan maak ik mezelf misschien niet altijd even makkelijk. Want dan ben je minder makkelijk in een hokje te plaatsen. Als je lekker gewoon alleen maar lekker blues speelt. Is heel duidelijk. Blues, weet je wel. Of als het alleen maar funk is, funk. Maar ik hou van echt die blues, weet je. Maar ik vind ook de funk.
Maar je zegt net, de commercie, dat trekt me eigenlijk ook wel. Ik heb niet, het is niet vies. Nee. Commercie, het is zelfs wel fijn. Zou je dan niet ook gewoon een keer een hit willen scoren? Niet dat je kan zeggen, kom, nu ga ik eens een hit scoren. Het moet ook nog maar lukken.
Ja, ja, ja.
Als het zo makkelijk was, had iedereen al lang een hit gescoord.
Daarom, ja,
had het logist al lang een hit gescoord.
Ja. Nou ja, als je mij vraagt,
is het een verlangen?
Nee, als je mij vraagt, zou je wel eens een hit willen scoren? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat lijkt me heel gaaf. Om inderdaad, ja, deel te zijn van. Kijk, ik heb al een paar keer meegemaakt dat je deel bent van een project wat echt ontzettend explodeert. Of dat je er heel dichtbij zit. Weet
met Anouk
wel.
Bijvoorbeeld.
Met Anouk heb ik dat meegemaakt. Dat is ongelooflijk om dat mee te maken. Dat is ook heel pittig. Ik bedoel, dat was natuurlijk voor haar ook. Ze was 18, 19, weet je wel. Dat was echt heel.
Want jullie zaten een beetje in dezelfde hoek in Den Haag. Dezelfde cafés waar jullie speelden.
Ja.
De plekken waar jullie
Patertje,
uithingen.
Café De Pater, de Jammen. En we wonen ook allebei in Voorburg, dus we fietsen wel eens samen naar huis, weet je wel.
Van de Paap en de Pater weer naar huis.
Terug naar Voorburg. Over de Binkhorst, s'nachts. Ja. Ja. Ja, mooi was dat. En dat waren hele leuke avonden waar je inderdaad ook blues en funk en alles voorbij kwam. Maar we hadden want we dwalen af.
We hadden het over muziek en er was vandaag een verdrietig bericht ook. Aretha Franklin is ziek. Dat is vandaag bekend geworden, terminaal.
Vreselijk, ja.
Dus het is misschien te vroeg om haar te gedenken. Maar het is toch een droevig moment. Omdat zij, ik denk eigenlijk wel zonder enige twijfel, de grootste soulzangeres is die ooit geleefd heeft.
Dat mag je best zeggen. Ja, ja. Ze is zeker gewoon top 5 aller tijden. Zou ik toch wel ongelooflijk. En een goede pianiste ook. Ik bewonder haar ook echt als pianiste.
Dat is iets waar ik veel minder bij haar aan denk. Aan toetsen.
Ja, ik denk dat.
Ik denk vooral aan zangeres en die prachtige timing.
Ja, zij is natuurlijk op een gegeven moment. Waarschijnlijk zal iemand gezegd hebben van, moet je luisteren. Als je een wereldster wil worden, moet je achter die piano vandaan komen. En naar voren gaan. Laat iemand anders die piano maar spelen. Dus dat heeft ze op een gegeven moment, is ze echt als de diva naar voren gekomen. En heeft ze niet zoveel piano meer gespeeld. Maar vroeger, ze in het begin van de carrière misschien de eerste 2 decennia of zo, zat ze altijd achter de piano. Als jullie concerten in het Kurhaus, volgens mij. Is een
concertgebouw heeft ze gespeeld, dat is 50 jaar geleden.
Ja, dat staat op YouTube. Is dat concertgebouw? En ik dacht ook een Kurhaus.
Het was volgens mij een van haar eerste buitenlandse tournees. Nog heel verlegen.
Ja.
Nog een beetje overweldigd door wat er gebeurt.
Zo goed. Zo goed.
Fantastisch, mooi zingen. Laten we luisteren naar een liedje. Omdat het ook een beetje een bericht was van vandaag.
Ja.
Don't play that song for me. Aretha Franklin, Don't Play That Song For Me. In gesprek met de voorman van Sven Hammond, Sven Vigée. Ja. Over de muziek hadden we het. En dan over over de zang en natuurlijk het pianospel. Of ja. Eigenlijk andersom moet je zeggen van Aretha.
Ja, dat is een geweldige pianist. Echt heel erg gaaf. Als mensen de tijd hebben om zo meteen nog even naar YouTube te gaan en Bridge Over Troubled Water, Aretha Franklin live, volgens mij is 76. En als ik me niet vergis in Nederland, met een big band, speelt ze zelf piano. Nou, echt. Kippenvel. Zo goed. Echt heel gaaf. En dan ook nog eens zo ontzaggelijk goed kunnen zingen. Dat is eigenlijk gewoon, ja, ongekend.
Beeldschoon.
Ja, ik hou zo van die muziek. Heerlijk.
Het is een raar beroep, muzikant, als je erover nadenkt. Je gaat ergens naartoe. Je pakt dat immens zware Hammond-orgel uit.
Ja.
Je gaat op het podium staan met een band. Je hebt je stukken gerepeteerd.
Ja.
Dan amuseer je mensen. Je zei, ik sta eigenlijk gelijk aan de barkeeper of de toiletjuffrouw. Want we zijn er om iemand een goede avond te bezorgen. Maar je rijdt in een busje weer naar huis.
Ja.
Met de hele band of een paar, want jullie wonen niet allemaal in dezelfde stad.
Nee, meestal in Nederland reizen we inderdaad vaak apart. Want dan het loont het niet de moeite om inderdaad te carpoolen. Buitenland natuurlijk wel altijd met z'n allen.
En altijd op een andere plek. Je bent ondernemer, je bent tegelijk ook kunstenaar. Je bent dienend, maar je staat ook op een podium waar je met roosterblaadjes wordt overladen als het goed gaat.
Ja, dat gebeurt ook. En dat zijn natuurlijk wel, ik moet zeggen, qua kick van je vak krijgen, zijn dat natuurlijk wel de pareltjes, zeg maar. Als je echt voor een zaal staat, die gaan allemaal zitten en stil en dan ga je spelen. En weet je, dan dat hele ding, dat is wel het gaafst. Daar zit de hoogste druk, daar zit de meeste voorbereiding, daar komen de hoogste zenuwen, meeste zenuwen bij kijken. Maar dat geeft ook de grootste ontlading en de grootste kick. Maar dat zou ik dat alleen maar willen. Aan de andere kant, soms is het ook wel relaxed om gewoon even lekker in een kroeg te spelen. Of lekker gewoon even op een bluesfestival. Waar je waar je gewoon lekker gaat zitten en gaat spelen. En waar iedereen lekker een biertje neemt en een beetje lult. En lekker naar de muziek luistert en geniet.
Maar het risico van het vak lijkt me onthechting. Omdat je altijd op een andere plek staat. Altijd nieuwe mensen ontmoet die je daarna misschien wel nooit meer ziet.
Ja.
Of eens per jaar ziet.
Ja.
Nederland is ook weer niet zo groot, maar goed, jullie spelen ook wel in het buitenland. En dan op een zeker ogenblik lijkt het me of dat de sleur toeslaat of de onthechting. Het lijkt me niet een vak zonder gevaren.
Nee, zeker niet. Het is een het is inderdaad een heel apart vak. Je omschrijft het heel goed. Je staat inderdaad op zo'n podium. Mensen luisteren, mensen gaan helemaal uit hun dak. Als je een gave show hebt, echt een clubshow. Mensen hebben allemaal een kaartje gekocht voor je. Weet je, of in een concertzaal. En je hebt echt een goede avond gehad. En iedereen uit zijn dak. En uiteindelijk dan gaan de zaallichten weer aan. Iedereen is naar huis. De spullen worden ingepakt. Je zit weer in dat autootje.
Op een lege snelweg. Niks meer te zeggen tegen elkaar. Het was gaaf, hè? Ja, het was gaaf.
Radio 1 aan.
Radio 1 aan, ook nog eens. Jezus.
Nee, ik vind dat heerlijk. Maar dat is heel apart. Ja, je hebt het vooral wel een beetje als je echt van een intense tourperiode terugkomt. En je komt dan uit die, dat inderdaad elke dag een andere plaats, elke dag in die bus, hotels in, uit, concertzalen, festivals, successen, gave shows, soms tegenvallend, weet je, er gebeurt van alles. En dan in één keer dan ben je weer thuis. En dan is het van, schat, kun je de was even doen?
Dan komt de banaliteit van het leven ineens keihard in je gezicht.
Ja.
Dan moeten er wasjes gedraaid worden.
Ja, dat hoort er ook gewoon bij. En dan moet toch even iemand moet even een borsteltje die plei inhalen. Want je kan wel gaan de artiest gaan lopen uithangen, maar thuis kom je daar niet ver mee.
Dus je komt vanuit een soort euforische stemming.
Ja.
Eigenlijk in een vacuüm waar de euforie totaal niet merkbaar is en ook niemand erop zit te wachten.
Ja. En daar hebben ik denk toch wel een hoop, zeker artiesten die op een heel hoog niveau werken en met heel veel fans, weet je, die DJ's, weet je wat, die hebben daar toch wel behoorlijk mee te kampen. Die hebben daar behoorlijke last mee. En Avicii is natuurlijk een tragisch voorbeeld. vrij recent van iemand die dat niet kon dragen. Weet je, voor wie dat te veel werd, die heksenketel, zeg maar.
Om terug te gaan naar een lege kamer of niet helemaal lege kamer van duizenden mensen die juichen, bijvoorbeeld.
Ja, zeker als je natuurlijk zo'n level bereikt. En ik heb natuurlijk van dichtbij ook wel gezien wat mensen doet als echt die gekte losbarst. Ik ben een muzikant, een performer. Ik heb dat met mezelf nooit meegemaakt op die manier, weet je wel. Maar ik heb het wel zien gebeuren natuurlijk.
Een raar beroep is het.
Ja.
Je bent van Den Haag naar Rotterdam gegaan. Een reusachtige stap.
Nou ja, 25 kilometer.
Toch een wezenlijke stad.
Ja.
En een stap die je vroeger maar niet wilde zetten toen je in Rotterdam studeerde. Toen heb je eigenlijk al gezworen dat je in Den Haag bleef.
Ja, dat zei mijn moeder laatst nog.
Je was soort van verknocht aan die stad.
Ja, zeker wel. Zeker wel. Maar soms is het ook wel goed om even dingen los te schudden. Om even te ontregelen. En
het decor 25 kilometer te verplaatsen.
Ja. Ja, en toch, toch gewoon. En mijn meisje die is uit Londen gekomen, uit Engeland, voor mij.
Je verloofde?
Mijn verloofde? Ja. Zeker, zeker. We gaan trouwen.
En niet zo'n beetje ook?
Nee.
Het is gewoon echt een project. Het is ook weer alsof je een festival aan het organiseren bent.
Ja, een beetje wel. Ja, het is echt een hele klus. Het is een hele klus. Waarvan zij natuurlijk het grootste deel ervoor in rekening neemt. Zoals dat.
Is dat iets Brits dat het zo groot moet? Zo'n huwelijk? Of
nee.
Is dat jullie gewoon willen?
Nee,
of,
nee.
Waarom dat, is dat eigenlijk?
Nou ja, het hoeft niet zozeer zo groot. Maar je gaat gewoon je telt je families bij elkaar op. En dan je vrienden en de mensen die je er graag bij wil hebben. En dan, het zijn er best veel. Oeps. En dan gewoon hoe je het wil doen. En dan, Het is net alsof je inderdaad een show in elkaar zet.
Aan het organiseren.
Aan het organiseren.
Nu al.
Ja, het is een hele hoop werk. Maar ontzettend leuk. Echt.
Maar dat betekent dat je dus naast dat muzikantenbestaan ook een flink anker aan het uitgooien bent. Dat voor jou dat niet zo is dat je thuis wil komen en het niks betekent.
Nee, thuis is mijn basis.
Dat moet de basis zijn.
Ja, zeker. En zij is mijn basis. Ja.
Zij is jouw basis.
Ja, ik kom bij haar thuis. Ik heb dat nooit eerder zo gevoeld. Daarom gaan we ook. Waarom heb ik haar ten huwelijk gevraagd? En gelukkig heeft ze ja gezegd. Maar dat is wel als we thuiskomen. Ja, en dat is dat. Je hebt ook nodig. Weet je wel, iemand die je gewoon een beetje af en toe een beetje zo pat, 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 even in je gezicht. Zo, even nu.
Dimmen.
Ja.
Op de grond.
Ja, en verklaar jij.
We gaan luisteren naar een liedje van een van je vorige albums. En dit heet Heaven uit 2014.
Ja.
For a love that can't be denied, you and I, we fit together like the day to the night. And when we touch, all of heaven is open. Yeah. Above, they start humming a song. Heard them say, heaven is singing a song. Heaven is singing a sweet love song. Heaven is singing a song. Never
been so in lust, like I'm with you. I ain't ashamed of it. And I keep calling out your name, even when you ain't around. Ain't no other girl can take your place, even though they try. 'Cause I know God sent you to me, girl, so I ain't gonna put up a fight. I ain't gonna fight this love. And I hear them say,
heaven is singing a song.
Sven Hammond met het nummer Heaven uit 2014 van het album The Usual Suspects, met Ivan Perotti op zang. Jullie hebben inmiddels een nieuwe zanger. Op het volgende album komt iemand anders te zingen.
Ja.
Wie is dat?
Jared Grant is nu de nieuwe zanger.
Ik ben benieuwd.
Ja, hij is te gek. Hij is echt te gek. Het is weer een hele andere energie. Hij is een stuk jonger. Hij is 27 nu. Dus het is een frisse jonge hond. We zijn 2 weken geleden met hem op tour geweest naar Duitsland. Het was voor het eerst dat hij echt op tour ging met een tourbus en zo. En lange stukken in de auto en uitladen dit en dat met z'n allen. Weet je, hotel in, hotel uit. Hij was helemaal wauw. Ik geloof dat ik dit toch wel heel erg leuk vind.
En de vaste kern die blijft hetzelfde. Gitarist Tim Eijmaal.
Ja.
Joost Kroon op drums en de bassist.
Glenn Gaddam.
Glenn Gaddam, ja. En jij dan op de Hammond.
Eigenlijk vanaf dag 1 met z'n vieren, ja.
Toch gewoon een beentje uiteindelijk.
Echt wel een beentje, ja.
Je doet ook andere dingen daarnaast. Projecten met klassieke muzici. En je hebt ook een project gedaan, de wraak van de achtergrondinstrumenten.
Nou ja, dat is dat project. Ja, het heet Orbi. The Oscillating Revenge of the Background Instruments. Het is eigenlijk begonnen door Bram van Sambeek. Fagottist. Geweldige fagottist. Echt een naam in de klassieke wereld. Hij speelt met allerlei orkesten over de hele wereld. Reist veel. Doet veel solowerk. En hij vroeg mij op zijn, volgens mij 2 albums geleden, om 1 nummer mee te spelen. En dat was een blues met contrabas, slagwerk, fagot en het Hammondorgel. Hebben we in de kleine zaal van de Doelen opgenomen. Ja, dat, alleen al dat repeteren was natuurlijk met die gasten al heel wat anders dan ik gewend ben.
Ja.
Ja, natuurlijk eigenlijk toch uit een jazz en een beetje rock'n'roll cultuur van. Nou, het zijn akkoorden, bam, 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 pakken doorspelen. Oké, yes, let's go. Maar in de klassieke muziek, en dat weet ik natuurlijk nog wel van, klassiek piano spelen, heel minutieus te werk gegaan. Er wordt echt ontzettend op details gewerkt.
Even een maat apart 3 keer repeteren.
Ja, bij wijze van spreken. Ja, echt inzoomen, weet je wel. En daar heb ik heel veel van geleerd. Goed, we hadden dat nummer opgenomen. Dat is, we hadden Rick Stortijn op contrabas, Marijn Korf de Gids op percussie. En van daaruit is eigenlijk het idee ontstaan om daar wat meer mee te gaan doen. En toen zijn we gaan optreden met Hugo Ticciotti, een waanzinnige violist uit Engeland, die nu in Zweden woont, die zijn eigen orkest heeft. Dat heet het O Modern Orchestra. Nou, we hebben een hele gave serie concerten meegedaan. En toen dachten we van, ja, we moeten eigenlijk met z'n vieren wat gaan doen. Toen is op een gegeven moment die naam Orbi, omdat we eigenlijk allemaal spelen we een achtergrondinstrument. Hè, want een fagot zit natuurlijk van origine natuurlijk in het orkest, dus deel van het klankbeeld van een heel orkest. Een contrabas natuurlijk is ook niet echt een uitgesproken
niet
solo,
echt een solo instrument. Nee.
Nou, slagwerk natuurlijk ook niet. Dat is echt een begeleidende, ondersteunend instrument. En het Hammond-orgel in essentie is natuurlijk in de meeste muziek waarin het voorkomt ook een begeleidend instrument. Zodoende kwamen we daarop. En wat we doen met die band is dat we hebben allemaal rockrepertoire gepakt. En dat hebben we dus naar die vier instrumenten vertaald. Maar dan in een soort kamermuziekzetting. Dus we spelen bijvoorbeeld Fight Fire with Fire van Metallica. Wat, ik weet niet of je dat kent, maar dat is echt...
Dat liedje ken ik niet meteen.
Nee, dat staat op het tweede album van Metallica. En dat is echt, dat is wel echt wel heel gaaf. Dat gaat. Dat is heel erg.
Maar zo gaan de meeste van die liedjes toch wel.
Ja, maar daar hebben ze echt een soort van. Dat zijn echt wel de grondleggers van de metal. Dat hebben we dus overgezet naar deze instrumenten. We hebben zelfs een nummer van een echt heavy metal. Zo'n dubbele bass. Maar met heel echt ontzettend virtuose dingen. Want ze hebben die gitaarsolo's hebben ze overgezet en voor fagot uitgeschreven, voor contrabas uitgeschreven. Die jongens die doen dingen op die instrumenten. Het is echt onvoorstelbaar. Heel erg knap. En we spelen ook Muse. Uprising doen we. Supermassive Black Hole. Nou, die hebben we allemaal nu opgenomen. Dat zijn we allemaal aan het mixen. We hebben Fight Fire with Fire. Is al opgenomen, hebben we uitgebracht met een videoclip. Hebben we ook op YouTube gezet nu. En dat album komt in januari uit. Dat is toch wel echt. Dat is wel een van de meest bizarre projecten die ik ooit heb gedaan.
Het klinkt absurd, zoals je het nu.
Ja, ook, maar we hebben het ook op. Dat album komt uit bij Bies. Ik weet niet of je dat label kent, maar dat is een beroemd klassiek label. Dit is echt dan. Echt een gevestigd label. Mensen die in de klassieke muziek thuis zijn, die zullen daar ongetwijfeld platen van hebben. En dit wordt het eerste album waarbij Bies een crossover waarbij ze dus afstappen van het zuivere klassieke. We doen bijvoorbeeld Since I've Been Loving You, Led Zeppelin. Hebben we overigens die gitaarsolo wordt door de fagot overgepakt. En deels door de bas en het Hammond natuurlijk. Ik speel veel bassen, maar ook veel solo dingen. We doen Dream Theater, doen we Octavarium. Dat is een stuk van...
Maar je noemt wel allemaal tamelijk briljante muzikale stukken uit de popmuziek. Metallica is natuurlijk uiteindelijk geniaal.
Ja, dat is echt geniaal.
En Muse natuurlijk ook en Dream Theater. Dat is zeer intelligente muziek.
Ja, dat zit allemaal heel vernuftig in elkaar. Dat viel echt tegen. Toen we hebben Marijn van Prooijen, een geweldige arrangeur. Die heeft de meeste van al die stukken heeft hij helemaal voor ons gearrangeerd. Nou, dan voor het eerst in een repetitie, dan dacht ik altijd, oh, nee, dan gaan we weer echt van heel zo'n papier van vol gaan zwart van de noten, dat je echt denkt, oh nee. En nee, ja, dat moet het worden, Sven. Oh, oké. Tot volgende week. Nou, echt, studeren maar.
En een nieuw album van Sven Hammond zit er ook aan te komen.
Ja, we zijn nu een nieuw materiaal bezig. We gaan nu eerst een single uitbrengen met Jared. Dat gaat snel gebeuren al. Eind september gaat hij uitkomen. En dan doen we in het najaar een clubtour. Dat wordt november, december. En dan gaan we... Ja, we gaan gewoon de komende tijd veel schrijven. En ik weet nog niet wanneer het nieuwe studioalbum uit gaat komen. Maar als het af is... Als het zover is.
Dank je wel dat je te gast wilde zijn. En dat je wat tijd wilde vrijmaken om hier
graag
aan te schuiven.
Gedaan. Superleuk.
Sven Vigé, dankjewel. Sven Hammond is dus volop te zien in het komend najaar in de clubs.
Yes.
Veel plezier, yes. Veel succes. En ook veel succes met die reusachtige bruiloft die er